bijzondere afbeelding. En die mag nu getoond worden. De eerste afbeelding. Ja. Waar denk je aan als je dit, die stier zo ziet? Alleen die eerste. Alleen de eerste. Ja. Nou. Gewoon, die mag gewoon even blijven staan. Ja? Oké. Waar denken jullie aan? Wat voor woorden komen naar boven bij jullie als je dit ziet? Oké. En jij had iets? Kracht, ja. Verder niemand? Geen woorden die naar boven komen als je zoiets ziet. Wat zeg je? Weglopen, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, een aparte foto, een aparte afbeelding. Ik wil het vandaag over kracht hebben, dus duidelijk. En bij spierkracht moest ik denken aan deze stier, of een stier. En dat komt omdat wij vroeger in Hoevelaken, in het gewone huis nog op de Klauslaan, kenden wij een stier. Wij kenden een boer daar in dat buitengebied. En die had een stier en die heette Teus. Hij had ook echt een naam. En als je... We liepen daar gewoon vaak langs, wandelen met de kinderen, maakt niet uit. En hij had een soort hok, een overkapping wat open was. Daar kon hij zelf gewoon in en uitlopen. En als je hem riep, Teus, Teus, dan kwam hij aanrennen. In galop. Dan kwam die uit dat hok en dan kwam die echt in galop naar je toe rennen. Dus dat was gewoon heel leuk om te zien. Maar dan zie je ook echt die spieren bewegen. Dit is heel statisch, zo'n foto. Maar dan zie je het ook nog bewegen. En dan zo vlak voor je, dan bij dat hek stond hij opeens stil. En dan wilde die eigenlijk, dan kwam die met die kop zo, en dan wilde die gekrabbeld worden in zijn nek. En ja, dat vond hij gewoon ontzettend leuk, lekker. En dus vandaar dat ik die verbinding maakte met een stier. Als ik het over de kracht van God wil hebben. Ik voelde me ertoe geleid omdat we de kracht van God best vaak gebruiken in onze geloofstaal. En in onze geloofsbeleving. En in gebed bijvoorbeeld, of wanneer we moeilijkheden ervaren, vragen we God om kracht, om hulp. We bidden ook voor de werking van de kracht van de Heilige Geest in ons midden. Als we samen zijn. En niet in de laatste plaats, ook tijdens de lofprijzing en aanbidding. In de liederen die we zingen, bezingen we ook vaak Gods kracht en macht. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament worden verschillende woorden voor kracht vertaald. Met macht, sterkte, vermogen om tot stand te brengen, om iets voor te brengen. En wij kennen in het Nieuwe Testament, waar ik straks uit ga lezen, vooral het woord dynamis. Wat precies dezelfde betekenissen in zich meedraagt. En wij kennen in het Nederlands dan het woord dynamiek, dynamisch, energiek. Het heeft er allemaal mee te maken en heeft allemaal verbinding met elkaar. Ik wil graag met jullie lezen, en dat heb ik niet, zo handig ben ik niet met de computer. Ik heb het niet op een projectie geprojecteerd op het scherm. Maar het is Romeinen 1 in de NBV 21... En dat scheelt best wel, want in andere vertalingen is het geloof ik een ander vers. Maar dit is vers 14, als ik het goed zie. Romeinen 1, vers 14. En daar zegt Paulus, hij legt even uit dat hij graag naar ze toe wil. En hij heeft een welkomstwoord eerst gesproken, of een groet gesproken. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Dan lezen we nog even door. In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof, zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. En hoe dan? Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Voor een completer beeld van Gods kracht zou ik even een uitstapje willen maken naar de natuurlijke kracht die we hier op aarde ervaren. Het heeft mij wel geholpen wat begrippen en omschrijvingen hierover te gebruiken. Wat is een kracht? Een kracht is een natuurkundig begrip. Veel wetenschappers hebben dat allemaal beschreven. En dat is op een gegeven moment gewoon ontdekt. Wat God al in de aarde en in de natuur gelegd heeft. Een kracht is een natuurkundig begrip, een grootheid die een voorwerp, en daar mag dan nu dat andere plaatje bij getoond worden, die een voorwerp van vorm of van snelheid verandert. Dus er is vervorming of versnelling. Je ziet hier de kracht die verandert de snelheid van de wagen, die gaat rijden. Die kan, en als er meer mensen achter staan, gaat die sneller rijden natuurlijk. Vanuit stilstand gaat die rijden. En de kracht van een pottenbakker, ik hoop dat jullie dat allemaal duidelijk kunnen zien, die is aan het vervormen met de kracht van zijn handen. Dus de klei die vervormt door de spierkracht die erop uitgeoefend wordt. Er zijn natuurlijk nog veel meer soorten kracht in de natuur. Een kleine greep. Ik heb gewoon maar even een lijstje gemaakt. Want het is, als je daar op doorgaat, dan is het heel lang. De zwaartekracht om te beginnen. Als ik die microfoon loslaat, valt die. En die is altijd aanwezig, die zwaartekracht. Elektrische kracht, beweging tussen twee geladen polen. Magnetische kracht, daar heb ik een voorbeeld van. Even in de berging bij Henk zijn gereedschap gekeken. En daar heb ik straks nog wat meer over te vertellen. Ja. Die kracht die trekt tussen twee metalen. Trek- en duwkracht, iets om in beweging te brengen of op zijn plaats te houden. Opwaartse kracht, bijvoorbeeld in vloeistof. Dan krijg je een beweging naar boven, gaat drijven. Veerkracht, een beweging naar de oorspronkelijke beginstand. Wrijvingskracht, wind. Spierkracht, het is een lichamelijke trek- en duwkracht die in de spieren plaatsvindt en dan effect heeft op de omgeving. Natuurkundig kun je die allemaal verklaren en ook berekenen. Daar heb ik geen verstand van, maar ik weet wel dat het zo is. Een aantal dingen hebben ze gemeen. kracht heeft een grootte. Een kracht heeft een beweging, een richting en een eindpunt. En wat ze ook allemaal gemeen hebben en wat mij bijzonder opviel, dat is dat de kracht zelf kan je niet zien. Daar kan je je best wel in vergissen. Bijvoorbeeld wind. Als je naar buiten kijkt en het waait hard, dan zie je de wind, denk je. Maar dat is niet zo. De wind gaat ergens tegenaan. Het is de wrijvingskracht met de aarde, de wrijvingskracht met de bomen, met de mensen die in de weg staan, die je ziet. En je voelt dan de wind. Maar de wind zelf, die zie je niet. Met magnetische kracht is het nog duidelijker. Ik kan wel eventjes deze schroef gewoon op de grond gooien. Nou, iedereen zal het wel weten. Je ziet, er gebeurt niks. Op een bepaalde afstand gaat hij gewoon trekken. Maar je ziet niet, het is alleen maar lucht wat ertussen zit. Dus het is echt niet zichtbaar. Het effect ervan wel. Het effect kan je zien. Je kan het voelen, zoals bij de wind. Je kan het horen. De wind is dan een makkelijke voorbeeld ook weer. Je kan het zelfs proeven, ruiken. God heeft ons onze zintuigen daarvoor gegeven om het op te merken. Even terug naar die spier, naar die stier. Die spierkracht van die stier, die zie je pas als hij beweegt. Als hij ergens tegenaan botst. We kennen allemaal wel de filmpjes, de natuurfilmpjes waarin grote stieren tegen elkaar aanbotsen in gevecht. En dan zie je pas echt de kracht en je hoort de kracht. Een grote knal van die koppen tegen elkaar, die hoor je. Als die stilstaat, zoals op de foto, je kan het je voorstellen, maar je ziet niet echt iets gebeuren. Tot zover het begrip kracht in ons natuurlijke leven. En deze krachten heeft God ook geschapen. Deze krachten heeft God aan ons gegeven om te gebruiken. Hij stelt ze tot onze beschikking. We mogen er van alles mee doen. En dat doen we ook in allerlei technische ontwikkelingen. Dit is niet de enige vorm van kracht in ons leven waar we effecten en resultaten van zien. Er is ook sprake van geestelijke kracht, natuurlijk gegeven aan de mens. En ook hier is sprake van een beweging. Er gebeurt iets, er verandert iets. Dat is nou eenmaal de werking van kracht. Je kunt daarbij denken aan geestelijke veerkracht, mensen die veel meegemaakt hebben, creativiteit, het vermogen om iets nieuws te maken, te bedenken, daadkracht, geestelijke energie, fut. Iedereen heeft dit in meer of mindere mate meegekregen. In de Bijbel lezen we naast al deze vormen van kracht dat God door de kracht van zijn woord zijn eigen omgeving verandert door de aarde te scheppen. En al wat daarop leeft, net als kroon de mens. Er gebeurt iets. Er is een enorme beweging. Van niks naar allerlei nieuwe dingen. Zongen we ook over. Hij maakt alle dingen nieuw. We kunnen het resultaat waarnemen met onze zintuigen. De mens schept hij naar zijn evenbeeld. Dus hij geeft ons ook bijvoorbeeld scheppingskracht. En hij zag dat het resultaat goed was. En dit was allemaal door de kracht van zijn woord. Verder zien we de kracht van de Heilige Geest in de Bijbel terugkomen. En die zien we in wonderen, tekenen, werking in de gemeentesamenkomst. lofprijzing en aanbidding. En niet te vergeten, en ook niet in de minste plaats, onze persoonlijke groei en leiding in ons leven. Het is mooi en wonderlijk om te mogen meemaken dat het leven van een jonge gelovige in de loop van de tijd verandert. En hoe de kracht van de Heilige Geest daarin beweegt en werkt. Vanuit God naar de mens toe. Juist die beweging, het gebeuren of tot stand brengen, zien we in het hele wezen van God. Kracht kenmerkt zijn wezen en zijn handelen. Dat betekent dat God iets doet en of bewerkt, dat zit in hem. En naast zijn scheppingskracht in het Oude Testament kunnen we bijvoorbeeld ook denken aan teksten als waar geschreven staat dat de bergen, de zee en de wolken hem moeten gehoorzamen. Jeremia spreekt daar een aantal keren over en staat vaak vast nog wel in een heleboel andere teksten. Maar dat wordt beschreven in de Bijbel. En wat er ook beschreven wordt, wat iedereen wel weet, dat is dat hij werkt met zijn kracht in de dreigingen waar het volk Israël mee te maken krijgt. Waar hij het volk redt door zijn ingrijpen. Bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte. En de doortocht door de Schelfzee. Ook daar is Gods kracht zichtbaar. Het volk Israël grijpt steeds op deze gebeurtenissen terug. En in de psalmen wordt de kracht van de Heer dan ook vaak bezongen. Ook in Exodus 15, het lied van Mozes, zien we het ook weer terug. God brengt dingen in beweging. Hij verandert. Het meest kenmerkende echter van de kracht van God is dat hij die gebruikt ten behoeve van de zwakken. Dat zien we natuurlijk ook op een gegeven moment bij het volk Israël. In Deuteronomium staat: de Heere zal zijn volk recht doen en begrip tonen als de krachten van de mensen zijn uitgeput. Als meester en knecht niet meer verder kunnen. Juist dan. In Jesaja 40 staat ook een indrukwekkende profetie over God de Schepper, die ook redder en verlosser is. Hij geeft de moede kracht en de krachteloze vermeerdert hij sterkte. Wie moed nodig heeft, mag op de Heer vertrouwen en nieuwe kracht putten. Dat is geen natuurlijke beweging, maar een bovennatuurlijke beweging en werking in iemands leven. Als je kracht krijgt terwijl je zwak bent. Dat is heel bijzonder. Ik heb dat zelf mogen ervaren en dat is echt heel mooi. We zien in het Nieuwe Testament dat Jezus precies hetzelfde voor ogen heeft als zijn vader. Na zijn doop keert hij in de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. Het is die kracht van de Heilige Geest waarmee Jezus onreine geesten het zwijgen oplegt. En die hem in staat stelde mensen te vergeven, te genezen en te bevrijden. Hij kwam op voor de zwakken in wonderen en tekenen en krachten. En wat een effecten heeft dat gehad in mensenlevens. Er zijn natuurlijk ook andere krachten in deze wereld werkzaam. Maar wees ervan overtuigd dat Jezus de enige is die mensen werkelijk bevrijdt. Die werkelijk mensen in de ruimte stelt, zodat ze God en de naaste vrijuit kunnen dienen. Het kan soms een hele strijd zijn. Daar wil ik niet makkelijk overheen stappen. Het is niet zo van, oké, nu bidden we ervoor of iets dergelijks. Nu spreken we iets uit en het volgende moment is het helemaal klaar. Het is gaande. Het is een beweging in ons leven. En in het leven van andere mensen. Maar zijn kracht is groter. Want hij die in u is, is groter dan die in de wereld is. Amen. Het grote bewijs van de kracht van God is de opstanding van Jezus uit de dood. Daar hebben we net over gelezen. En we zien dat de apostelen dit evangelie, die blijde boodschap, blijven verkondigen. De gemeente blijven dienen, ondanks grote tegenstand en strijd. Ze krijgen bovennatuurlijke kracht om dit te blijven doen. In de hele Bijbel staat ook centraal dat God zijn kracht aanwendt om hulpeloze, zwakke mensen te bevrijden uit de slavernij van ziekte, zonde en demonen. Het evangelie werkt bevrijdend in elke cultuur. Het evangelie breekt open dat wat mensen gebonden houdt van binnenuit, door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van God. Dat is een beweging met resultaat die valt waar te nemen. Je ziet het verschil. Als er ergens in de wereld gesproken wordt over opwekking, dan gaat het over de kracht van de Heilige Geest die beweegt in levens. Ik weet niet of jullie nog die filmen kennen. Er waren een aantal films, ik geloof, volgens mij waren Jaap en Anneke toen voorganger, van over Alaska en over bepaalde steden. Transformations. Nou, ik weet hem weer. Transformations. Waarin je die grote veranderingen zag gebeuren in de levens van mensen. En dat werd gewoon door die film duidelijk gemaakt aan ons. En dat is prachtig om te zien. Aansluitend hierop zou ik Gods kracht in ons eigen leven nog even willen noemen. En daarbij een andere tekst, namelijk uit Efeze 1, vers 19. Het is eigenlijk een gebed, een wens van Paulus voor de gelovigen in Efeze. En hij zegt: ik bid dat u zult beseffen hoe ontzagwekkend groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Een gebeden wens van Paulus die wij ook ter harte mogen nemen. Gods kracht werkt in ons. In ons die in hem geloven, mogen we daar zeker van zijn? Ik ken wel mensen die eraan getwijfeld hebben. En dat mag. Maar is dit niet een geweldige belofte? Ons gevoel zegt vaak iets heel anders. Ik voel me ook soms niet sterk. Ik voel me soms moedeloos. Ik voel me soms onzeker. Maar als we geloven in zijn opstandingskracht in plaats van in onze eigen kracht, zou je zijn kracht dan niet verder willen ontdekken en vanuit die kracht willen leven? Helemaal. De hele Bijbel staat vol van de kracht van God. Ik weet niet of ooit iemand het geteld heeft, maar het is echt heel honderden keren. Dus hoe meer we die lezen, hoe meer we ons daarin verdiepen, hoe meer we ontdekken zullen over de werking van Gods kracht in ons leven. En als je over die opstandingskracht van Jezus nadenkt, is het ook heel bijzonder. Echt wel. Ja, een Gods kracht die beweegt door het dode lichaam van Jezus, al zijn organen, zijn bloed, zijn longen, zijn zintuigen, zijn spieren. Daar beweegt Gods kracht door en hij leeft. En deze machtige kracht is dus ook in ons aanwezig. Dat is je moeilijk voor te stellen, maar het is wel zo. Je mag het geloven. We mogen dit geloven. En hij werkt in ons door de Heilige Geest die in ons woont. Mogen we ook geloven. Hij helpt ons geloven, helpt ons inzetten in zijn koninkrijk met onze unieke gaven en talenten. Heel bijzonder. Het is niet iets vanzelfsprekend als God dat bewerkt in ons. Laten we dat niet vergeten. Het is een wonder. Het is een wonder dat iemand ziet dat hij of zij zondig is en Jezus nodig heeft. Of, nog een ander voorbeeld, omdat iemand anders gaat denken en zich gaat inzetten voor iets of iemand in plaats van voor zichzelf te leven. Wat wij in Spanje heel veel zien. Mensen die voor zichzelf leven. Het is niet vanzelfsprekend dat iemand, al duurt het een hele tijd, geneest van een ernstige trauma. Zich weer heel voelt en kan functioneren. Het is ook niet vanzelfsprekend dat iemand lichamelijk geneest van ernstige aandoeningen. Of dat iemand zijn of haar leven op orde krijgt na een lange tijd van chaos, is ook niet vanzelfsprekend. Allemaal wonderen. Of dat iemand na verloop van tijd zachtmoediger wordt van karakter. Is dat geen wonder? Iemand die agressief is en zachtmoediger wordt. Of is het geen wonder dat iemand ernstig lijden kan verdragen en tegelijkertijd kan getuigen? Of dat iemand zich geroepen weet om voor anderen te gaan zorgen, lichamelijk of geestelijk? Het is ook niet vanzelfsprekend dat wij hier een liefdevolle gemeenschap hebben met elkaar. Dat is een wonder. Het is heel bijzonder dat God dat in ons bewerkt. Dat wij zo met elkaar om kunnen gaan. En het is alleen mogelijk door zijn kracht die in ons beweegt, die in ons werkt. Het verwondert me zeer en het maakt me heel erg dankbaar. Tegelijkertijd besef ik dat dit niet zonder het lijden en sterven van Jezus kan plaatsvinden. Dat hebben wij als mens nodig gehad. Dat hij die wegging. Dat hij gehoorzaam is geweest. En dat gedenken we dan ook regelmatig, net als vandaag. En dat is fijn om dat te doen. Het is goed om te beseffen dat het resultaat van de gehoorzaamheid van Jezus en zijn bijzondere kracht om die lijdensweg te gaan, ja, dat daardoor opstandingskracht voor ons beschikbaar is. Alleen daardoor. Die opstandingskracht is er voor ons in goede tijden, in slechte tijden. In tijden van gezondheid, in tijden van ziekte. In verdrukking, in vervolging. Zijn kracht is eeuwig aanwezig, hebben we ook net gelezen. Zijn eeuwige kracht begint nu en gaat door, stopt nooit. En deze eeuwige kracht werkt in hen die in hem geloven, in ons, in mij, in u, in jou. Het is eigenlijk een belofte en een oproep tegelijk van Paulus. En het is mijn wens dat we die kracht meer gaan ontdekken. Dat we dankbaar zijn voor ieder leven waarin die kracht zichtbaar is. En laten we die kracht gebruiken voor God en zijn koninkrijk hier op aarde. Dan zijn we in staat om met liefde God en onze naasten te dienen. Amen. Dat was het. Er wordt nu het avondmaal gevierd.